Een hele goede morgen van mijn kant ook. Vrienden hier in Nieuw-Buinen. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Jullie hebben me weer heerlijke
uurtjes bezorgd. Zo vanmorgen. Mogen genieten langs de Nederlandse wegen. En ik stel me zo voor dat er niemand is die van de reis vanmorgen na deze samenkomst zo genoten heeft als ik. In ieder geval niet zo lang als ik. En ik mag jullie vanmorgen meenemen naar het onderwerp wat Bert zojuist al even aankondigde. En u ziet het hier ook geprojecteerd. Gezeten aan Gods rechterhand. Deze uitdrukking of varianten daarop, die vind je echt zo ontzettend vaak in het Nieuwe Testament dan met name, hoewel het ontleend is aan het Oude Testament. Vele tientallen keren worden we gewezen op deze geweldige waarheid. En ja, waar het van spreekt, laat ik dat meteen maar even zeggen, dat is vrij voor de hand liggend, in dit gezelschap zeker. Het spreekt van de tegenwoordige positie van Christus vandaag. Dus bij deze uitdrukking worden we niet bepaald bij wie Jezus was hier op aarde 2000 jaar geleden, maar wie hij is sinds zijn hemelvaart, namelijk aan Gods rechterhand. En hij is, zoals dat dan elders genoemd wordt in de Hebreeënbrief, maar ook trouwens in de Psalmen, hij is gekroond met eer en heerlijkheid. En dat is waar deze uitdrukking ook naar verwijst. Hij is momenteel gezeten aan Gods rechterhand in het verborgene, maar hij heeft daar de hoogste positie. En misschien is het goed om meteen dan al even erop te wijzen dat de uitdrukking zelf beeldspraak is. Zelfs dubbele beeldspraak, want zowel het werkwoord zitten als de term rechterhand zijn vooral een metafoor. Kijk, als je het hebt over zitten, dan gaat het in dit verband over dat verwijst naar de troon. Hij is gezeten op de troon. We zullen dat vanzelf straks ook nog zien, namelijk de troon van God. Maar ja, die uitdrukking als metafoor kennen we maar al te goed, ook gewoon in het Nederlands. Bijvoorbeeld, je zegt van de huidige koning van Nederland, Alexander, die zit sinds 2013 op de troon, al 12 jaar. Maar ik denk zo dat hij veruit de meeste tijd niet echt letterlijk zit. Het is een uitdrukking en dat betekent hij is koning. En het is eigenlijk maar hoogst zelden dat hij echt concreet zit op de troon. Maar het is een uitbeelding van de positie die hij inneemt. En er zijn eigenlijk heel wat uitdrukkingen die we zo in datzelfde verband dan ook gebruiken. Bijvoorbeeld je zegt van Macron of Trump. Dat zijn de zittende presidenten van respectievelijk Frankrijk en Amerika. De zittende president, terwijl ze over het algemeen van alles doen, net zoals wij. Ze staan en ze lopen en ze liggen. Kortom, maar waarom dan zitten? Wel, dat heeft dan vooral ook te maken met het feit dat ze macht hebben en dat ze heerschappij en eigenlijk ook de positie van een troon innemen. Dat hoeft niet, je kan ook zitten, maar dan is het een gevangenis. Hè? En eigenlijk, daar zit natuurlijk niet de gedachte in van koningschap en heerschap, maar integendeel, maar wel die van rust. Dat wil zeggen, je kan eigenlijk ook helemaal niks, dan zit je. Hè? En als u een beetje vertrouwd bent met het kerkelijke jargon, dan weet u van predikanten, die staan ergens. Hè? Ja, die predikant die staat al 6 jaar in Nieuw-Buinen, zeg je dan. Maar je spreekt dan ook weer over het zittende tweetal van ouderlingen. Dat is ook weer kerkelijk jargon. Ja. Nou ja, ik bedoel ermee te zeggen, als we het hebben over hem die gezeten is aan Gods rechterhand, dan bedoelen we daarmee uiteraard niet, het ligt al voor de hand, maar het is toch goed om dat even te onderstrepen, dat hij voortdurend zit. Dat is niet de gedachte, maar het is een uitbeelding van de positie die hij inneemt. Dat geldt dus ook voor die andere term daarin, dat woord de rechterhand. Eigenlijk dat woord hand, dat is in het Nederlands er altijd bijgevoegd, maar je zou ook net zo goed kunnen vertalen rechterkant. Het element of de gedachte van de hand zit in de Bijbelse uitdrukking niet eens besloten, maar het gaat erom dat het rechts is en rechts, maar ook hier zie je weer niet alleen maar een Bijbels fenomeen optreden, maar gewoon in het algemeen spraakgebruik kennen wij dat ook, namelijk dat de rechterhand een uitbeelding is van voorrang, sowieso, hier in ieder geval in Nederland wel, en een positie ook, of een plaats, een term die verband houdt met eer. Iemands rechterhand zijn, dat wil zeggen, je neemt de belangrijkste positie voor zo iemand waar. En nou ja, en als u dan vooral Bijbelse voorbeelden daarvan wil hebben, nou, dan kunnen we nog wel even doorgaan, hoor. Maar er zijn er een, nou, laat ik een tweetal noemen. Je leest, die is wel heel erg mooi trouwens meteen, namelijk je leest van Jacob, als hij zijn jongste zoon krijgt, als Rachel dan in de velden van Efrata is, daar bij Bethlehem, dan is dat een buitengewoon zware bevalling. Zij komt bij de bevalling ook te overlijden en dan noemt ze haar zoon vanwege de smart Ben-Oni. Ben-Oni betekent in het Hebreeuws ook zoon van mijn smart. En als Jacob dat dan verneemt, dan zegt hij nee. Hij gaat niet Ben-Oni heten, maar de zoon van mijn smart, maar Benjamin, namelijk de zoon van mijn rechterhand. En daar zit natuurlijk alweer een geweldige rijkdom in besloten. Bert wees er zojuist al op dat als je de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, opslaat, ja, dan word je voortdurend natuurlijk bepaald bij hem die zou komen, namelijk in de velden van Efrata geboren werd, aanvankelijk de zoon van smarten zou zijn, de man van smarten, maar door God, de Vader, door de Vader gesteld tot de zoon van de rechterhand, de Benjamin. En dat wil zeggen een positie van eer en van glorie en van voorrang. En diezelfde Jacob, dat is dan inmiddels aan het eind van zijn leven, dat is ook een prachtige geschiedenis, dan zou die de zonen van zijn zoon Jozef gaan zegenen, u kent wellicht die geschiedenis, en dan wordt de oudste, Manasse, geplaatst aan zijn rechterhand, en de jongste, Ephraim, dat zijn dus de kleinzonen van Jacob, die wordt geplaatst aan het bed van Jacob, maar dan aan de linkerkant, met de gedachte dat als Jacob dan zijn rechterhand op de rechterzoon, op de rechter kleinzoon zou leggen, die zou de belangrijkste zegen krijgen. Maar Jacob, die had inmiddels al kennelijk ook bijbelstudie gedaan, maar in ieder geval hij kende de geschiedenis hoe dat zou gaan. Namelijk dat het eerstgeboorterecht gaat, niet naar de eerste, maar naar de tweede. En wat doet hij? Hij kruist zijn armen en hij legt de rechterhand op de jongste zoon. Die kreeg het eerstgeboorterecht, Ephraim. Met andere woorden, nou, dit zijn twee voorbeelden, alleen al uit het boek Genesis, waarin je ziet dat de rechterhand inderdaad alles te maken heeft met voorrang, met eer, de voornaamste, de belangrijkste. En als we het dus hebben over de uitdrukking gezeten aan Gods rechterhand, dan worden we bepaald bij hem die daar boven is en de hoogste positie heeft en een positie van eer en van heerlijkheid en daar ook daadwerkelijk gezeten is, in rust. Trouwens, ik zei, deze uitdrukking vinden we vele tientallen keren in de brieven, trouwens ook al in de evangeliën, maar goed, in het algemeen in het Nieuwe Testament. Maar oorspronkelijk is het ontleend aan Psalm 110, vers 1. Er is geen psalm die in het Nieuwe Testament zo vaak aangehaald wordt als deze psalm. Laten we eventjes daar naar kijken. Eerst dat vers dan lezen waar het over gaat. Psalm 110, vers 1 van David, een psalm. Aldus luidt het woord van Yahweh, want dat is eigenlijk de godsnaam die wordt daar gebruikt. Aldus luidt het woord van Yahweh tot mijn Heer. Met andere woorden, David, die doet hier ergens verslag van en hij zegt, hij verneemt wat God zegt tegen zijn Heer. En dat blijkt, nou, dat is heel bijzonder, in deze psalm blijkt, en trouwens uit zoveel andere teksten ook, dat deze Heer van David, die uitgenodigd wordt om te gaan zitten aan Gods rechterhand, ook zijn zoon blijkt te zijn. En dat is heel interessant, ik ga er nu niet naartoe, maar ik wil er toch even op wijzen. Ik heb hem er ook even onder vermeld. Kijk het maar eens na in Matthäus 22, dan lees je dat de Heer Jezus, dat is in de week dat hij ook overgeleverd zou worden, dat hij de Farizeeën een vraag stelt die ze niet konden beantwoorden. En dan zegt hij van, hebben jullie niet gelezen in de psalmen dat David zegt van, zet u aan mijn rechterhand. En dan citeert hij letterlijk dit vers ook. Psalm 110 vers 1, hebben jullie dat niet gelezen? En hij zegt van, maar wie is de Christus eigenlijk? Wie zal de Messias zijn? Nou, dan zeggen zij allemaal, nou dat is nogal wie dus, dat wisten ze maar al te goed. De Messias, dat zal een zoon, een nakomeling van David zijn. Ja, dat zegt, en dan zegt de Heer Jezus als reactie, ja dat klopt, maar hoe kan David hem dan ook mijn Heer noemen? En de gedachte dan is vooral ook dat die Heer en die Zoon van David kennelijk ook verhoogd zou worden aan Gods rechterhand, alvorens hij daadwerkelijk ook zou gaan heersen. Dat is heel bijzonder. Maar in ieder geval, lees je dus, God zegt, het woord van Yahweh klinkt of komt dan tot Davids Heer. En dan vinden we deze woorden. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. En feitelijk zie je in dit vers een drietal fasen. Kijk, in de eerste plaats, Davids Heer wordt hier uitgenodigd om te gaan zitten aan Gods rechterhand. Hij wordt verhoogd, wat impliceert dat hij eerst vernederd was. Hij wordt uitgenodigd door God, of hem wordt geboden om te gaan zitten aan zijn rechterhand. Vervolgens zit hij aan Gods rechterhand, maar dat heeft een totdat. Want er staat, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. En met andere woorden, eerst gaat hij daar zitten aan Gods rechterhand. Vervolgens zit hij daar voor een x-tijd, dat wordt hier niet vermeld. Maar wordt wel vermeld tot wanneer hij daar zou gaan zitten, namelijk totdat God zijn vijanden zou gaan stellen tot een voetbank voor zijn voeten. En dus dan zou hij de vijanden gaan onderwerpen en daadwerkelijk als koning zou gaan heersen. Dit vers, laat ik me even preciezer uitdrukken. Dit vers wordt in totaal, gewoon letterlijk, 7 keer geciteerd in het Nieuwe Testament. En ik heb het nagekeken, maar er wordt 27 keer aan gerefereerd. Zonder dat het dus een letterlijke aanhaling is. En ik zet ze even op een rijtje. Eerst Matthäus 22, ik wees er zojuist al op. En de parallelteksten in Marcus 12 en Lucas. Ja, daar wordt dus verhaald over die vraag die de Heer Jezus stelt. Naar aanleiding van Psalm 110. En in Handelingen 2, kom daar straks op terug, wijst Petrus ook op deze psalm. En later in 1 Korinthe 15 wijst Paulus in dat gemachtige hoofdstuk over de opstanding ook weer op dat vers uit Psalm 110. En in Hebreeën 1 en Hebreeën 10 wordt er ook, dus in die brief, zelfs 2 keer wordt het vers aangehaald. En eigenlijk is de hele brief gaat daarover, over dat geweldige thema. Ook dat wil ik u straks laten zien. Het is heel boeiend trouwens, dat als je Psalm 110 even in zijn geheel beziet, dat gaan we nu verder niet bespreken, maar ik wil gewoon daar even op wijzen, dat die psalm uiteenvalt in 2 gelijke delen. Ik heb er een streep tussen gezet, vers 1 tot en met, 1 tot en met 3, en vers 4 tot het einde dan. En het eerste deel van de eerste helft, dat gaat over de positie van Christus vandaag, namelijk gezeten aan Gods rechterhand. Maar het vierde vers, die tweede helft, begint daar ook weer mee. Namelijk met de positie van Christus vandaag. En u kent wellicht ook die woorden, want ook die worden in het Nieuwe Testament nogal eens aangehaald. dat, dan staat er, Jahwe heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester tot in de aion, tot in de eeuw, staat er, of naar de ordening van Melchizedek. Mijn Heer is aan uw rechterhand. Nou, in feite, dat vierde vers loopt parallel met het eerste vers. Wat God heeft gezegd tegen hem die hij uitgenodigd heeft om aan zijn rechterhand te gaan zitten, is dat hij priester zal zijn. Niet alleen koning om te gaan heersen, maar ook priester en wel, staat erbij, naar de ordening van Melchizedek. En het aardige van Melchizedek is dat die figuur uit het Oude Testament, in het boek Genesis lees je daarover, die Melchizedek, die was én koning én priester. Dat is heel bijzonder, want in het Oude Testament, onder het Oude Verbond, kon dat helemaal niet. Want de koning kwam uit de stam van Juda en de priester kwam uit de stam van Levi. Zodat die twee ambten kon nooit in één persoon verenigd zijn. Maar de Messias die zou komen, die zou koning zijn, koning-priester zijn, zoals ooit Melchizedek dat was. Dat is een geweldig verhaal. In de Hebreeënbrief wordt er een heel hoofdstuk uitgebreid bij stilgestaan, bij die geweldige waarheid. Dus, en dan vervolgens, zowel de eerste als de tweede helft van die Psalm 110 gaat over de toekomst, dat de Messias daadwerkelijk vanuit Sion zou gaan heersen en zijn vijanden zou onderwerpen en alles wat daarmee verband houdt. Dus eerst, nogmaals, aan Gods rechterhand, waar hij de priester is tot in de aion, naar de ordening van Melchizedek. En totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten, en dan zal hij gaan heersen, daadwerkelijk, want dat doet hij in de tegenwoordige tijd nog niet. Hij wacht daarop. Laten we zo wat passages nog eens lezen. De belangrijkste vind ik, of in ieder geval om mee te beginnen in het Nieuwe Testament, dat is in Handelingen 2. Het is een keuze die ik moest maken, want ja, het is zo'n onderwerp als wat we nu bij de kop hebben. We wandelen zo wat door wat bijbelteksten heen. Maar het is zo'n groot thema en dat heeft zoveel facetten dat je wel gewoon op voorhand genoodzaakt wordt om daarin te selecteren. En Handelingen 2, u kent wellicht het hoofdstuk, dat is de beroemde toespraak die Petrus ooit heeft gehouden op het Tempelplein op de Pinksterdag, de 50ste dag, het wekenfeest, met die wonderlijke fenomenen van die wind die daar waaide en dat talenwonder dat daar plaatsvond. En dan staat Petrus op en die gaat tekst en uitleg geven van wat daar gaande is en wat er aan de hand is. En nou haak ik zomaar midden in de tekst, want in de toespraak, aan. En dan zegt hij dit. Hij had zojuist, dat moet ik er ook nog even bij zeggen, hij had zojuist Psalm 16 aangehaald. Ja, we zijn vanmorgen erg met de psalmen bezig. Bij de kinderen zijn ze met psalm 23, ook van David. En Petrus had zojuist in deze toespraak had hij verwezen naar psalm 16, waar David profeteert over de Messias die zou opstaan uit de doden. Nou, luister met me mee. Mannen, broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij én gestorven én begraven is. Dat kon hij heel vrijmoedig zeggen, want hij kon bij wijze van spreken het graf aanwijzen, want dat, hij zegt, en zijn graf is bij ons tot op deze dag, want dat graf bevindt zich in Jeruzalem. Waarom zegt Petrus dit? Wel, hij had zojuist Psalm 16 aangehaald, waar David spreekt over dat zijn ziel niet zou worden overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn vlees geen ontbinding zou zien, maar dat God hem wegen van leven zou tonen. En dan zegt Petrus, ja, wacht even, dat kan natuurlijk nooit over David zelf gaan. Want David is gestorven en hij is begraven en zijn graf is bij ons. Dus het gaat helemaal niet over David. Lees verder met me mee. Daar hij nu een profeet was, iemand, vanuit het Grieks betekent dat het woord profeet, iemand die voorzegt. Niet iemand die voorspelt, Dat doen horoscopen en waarzeggers en weet ik van wat voor lui. Maar de Bijbel voorzegt. En David was een profeet, maar niet een poëet, een dichter, dat was die ook natuurlijk. Maar hij was een profeet. En hij wist dat God hem onder ede gezworen had. Dat is trouwens heel bijzonder, want ik verwees zojuist ook eventjes naar Psalm 110 vers 4. Hè, dat God zweert, God heeft een eed gezworen en gezegd, gij zijt priester tot in de aion naar de ordening van Melchizedek. Ja. Nou, onder ede gezworen had, één uit de vrucht van zijn lendenen, dat is een hele plechtige manier van te zeggen, van dat het een nakomeling, een lijfelijke nakomeling van hem zou zijn, dat God hem onder ede gezworen had, één uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon, op de troon van David, te doen zitten. Nou, dat is een van de dingen die van de Messias verwacht worden. Tot op de dag van vandaag is dat wat een Jood ook weet over de Messias. Namelijk dat hij zal zitten op de troon van David. Niet alleen over Israël, maar zelfs over de hele wereld zal gaan regeren. Wel, over die persoon, over de zoon van David gaat het dus. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had, één uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus. Ik sla nu even wat over en dan staat er, deze Jezus heeft God opgewekt en waarvan wij allemaal, unaniem, er was geen ene dissonant, iedereen kon het gewoon bevestigen. Niet alleen de 12, er waren trouwens honderden ooggetuigen. Unaniem konden ze bevestigen, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben, het was nog maar een paar weken eerder dat plaats had gevonden. Deze Jezus die jullie hebben gekruisigd, heeft God opgewekt uit de doden en wij zijn daar allemaal getuigen van. Dat is wat hij te melden had. En nou lees ik nog even door. Nu hij dan door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft. Ik bedoel, toen hij opstond uit de doden, hoe kwam dat? Omdat God hem de geest gaf. Hè? Hij kreeg de geest en zo werd hij opgewekt uit de doden. En vervolgens heeft hij die geest ook uitgestort. Nou, en Peter zegt, dat zien jullie en dat horen jullie ook. En nou komt hij. Want we hadden het over Psalm 110, vers 1. Want David is niet opgevaren naar de hemel. Maar hij zegt zelf, en nou komt het citaat uit Psalm 110, vers 1. De Heer, namelijk Yahweh, die heeft gezegd tot mijn Heer, namelijk de zoon van David, zit aan mijn rechterhand, totdat ik jouw vijanden plaats tot een voetbank voor je voeten. Nou, wat Petrus hier dus zegt is, David heeft in Psalm 110, zoals in talloze psalmen, heeft hij gesproken als profeet en gesproken over de toekomstige dingen en over hem die uit zijn lendenen zou voortkomen, de Davidzoon. En hij zou niet alleen maar op de troon van David zitten, maar hij zou ook sterven, hij zou opstaan uit de doden. Zijn vlees zou geen ontbinding zien, maar ook, en dat is Psalm 110, hij zou verhoogd worden aan Gods rechterhand. En dat is trouwens een heel belangrijk gegeven, want ja, als er iets is wat wij weten van de Messias en de boodschap in de Bijbel, is de Heer Jezus, ja, hij, de zoon van David, hij stierf, hij stond op, en waar is hij nu dan? Hij zou toch gaan zitten op de troon van zijn vader David en al zijn vijanden gaan onderwerpen? Jawel, maar in die tussentijd zou hij gaan zitten en verhoogd worden aan Gods rechterhand. Nou begrijp je ook waarom dat zo'n enorm belangrijk thema is. Want het verklaart precies de tijd waarin wij nu leven. Waar is de Messias? Nou daar, aan Gods rechterhand, zoals voorzegd. En blijft hij daar? Nee, want er komt een moment dat God zijn vijanden gaat stellen tot de voetbank voor zijn voeten. Neem u nog naar een andere passage mee, naar Hebreeën 8. De Hebreeënbrief is wel een kroongetuige, hoor, als het hier om gaat. Want niet alleen omdat Psalm 110 vers 1 zo vaak aangehaald en gerefereerd wordt. Maar lees eens met me mee naar in Hebreeën 8. En ongeacht wie de schrijver is geweest, ik persoonlijk denk dat dat Paulus is geweest. Maar dat doet nu even niet de zaken trouwens, anders als het wel de zaken had gedaan, dan had de naam er wel bij gestaan, nietwaar. Maar in ieder geval, dan gaat de schrijver samenvatten. Hij zegt, de hoofdsom, dat is leuk, want Hebreeën 8 volgt, je zou het niet raden, maar volgt op Hebreeën 7. En Hebreeën 7 is dat hoofdstuk dat gaat over Melchizedek. En de verklaring van zijn naam, hij heette Melchizedek, koning van rechtvaardigheid. Hij was koning van Salem en enorm veel. En wat daarover te melden valt. En dan zegt de schrijver ook van, over hem hebben we zoveel te zeggen. Hij kon het niet allemaal kwijt bij de Hebreeën, maar dat is een ander verhaal. De hoofdsom van ons onderwerp is dus in feite de samenvatting van alles wat wij nou eigenlijk te melden hebben in deze, in feite de hele brief. Dat is dat wij Hebreeën, want ja, de Hebreeënbrief is ook dat hoeft niet te verrassen, is een brief aan Hebreeën, aan het volk van Israël. En ja, die kennen een hoge priester, maar nou zegt de schrijver dus wat ik ja nou samenvattend allemaal te zeggen heb, is dit, dat wij zulk een hoge priester hebben, die gezeten is aan de rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. Dat is een hele mond vol, maar de boodschap is duidelijk, namelijk dat wij een priester hebben die gezeten is op een troon, dat is dus naar de ordening van Melchizedek, koning en priester, en hij zegt, eigenlijk alles wat wij te melden hebben over die Jezus die hier op aarde ooit leefde, is dat hij momenteel, de actuele situatie, is dat hij de Christus is. Nou ja, we hebben zojuist al eventjes, heeft Bert er ook al op gewezen. Waar zie je eigenlijk? Oh, daar! Ik dacht, ben je nou weggelopen? Ik bedoel, de naam Jezus verwijst naar hem, het is een machtige naam, we hebben er zojuist over gezongen, maar dat verwijst naar hem die hier op aarde in vernedering wandelde. En God heeft hem gemaakt tot Heer en tot Christus. En dat is de eer die God aan hem heeft gegeven door hem te verhogen aan zijn rechterhand. En sindsdien is hij de Christus en de Heer. En dat is de eer die wij hem ook geven. Wij erkennen hem als Heer. Maar goed, hij is ook voor Israël, hij is Israëls hoge priester. Hij is gezeten aan de rechterzijde van de troon, van de majesteit, in de hemelen. En in de hemelen, en de gedachte is, ook dat is een heel belangrijk onderwerp in de Hebreeënbrief. Er wordt uitgebreid ingegaan op de tabernakel en de typologie en dat de hoge priester momenteel onzienlijk is. Waar is die hoge priester? Nou, hij is in het heilige der heiligen, in het hemels heiligdom. De tabernakel is daar slechts een beeld van. En daar is hij onttrokken aan het oog. Zijn koningschap moet nog blijken als hij straks uit het heiligdom komt. Op de Yom Kippur, de grote verzoendag, dan wordt hij zichtbaar. Maar nu is hij in het heiligdom en hij is daar gezeten. In die positie van macht. En er staat nog bij, hij is een bedienaar van het heiligdom in de ware tabernakel die de Heere opgericht heeft en niet een mens. De ware tabernakel, dat wil zeggen de echte. Niet slechts een beeld, een type, zoals dat hier op aarde stond, die tent die meegenomen werd bij allerlei gelegenheden. Maar al die details, de kleuren, de afmetingen, al die attributen en alles wat er moest plaatsvinden, alles verwijst naar hem die zou komen. Dat is ons hoofdonderwerp. En hij is nu dan ook een bedienaar van het heiligdom in de ware tabernakel. Want hij is daar gezeten, maar denk niet dat hij daar niks doet. Dat is ook een van die onderwerpen. Het is een prachtig onderwerp om daar ook wat dieper op in te gaan. Ik wil het alleen maar even aanstippen. Want weet u wat? Kijk, die hogepriester ging eens per jaar in het heilige der heiligen. Maar hij kwam ook dagelijks in het heiligdom. En daarover gaat het hier ook. Namelijk wat die hogepriester dagelijks ook deed. En dat waren twee dingen. En in de eerste plaats, hij verzorgde de kandelaar. Dat wil zeggen die menorah die daar stond. En die moest dagelijks bijgevuld worden met olie, olijfolie. Zodat het licht kon branden daar in het heiligdom. En het tweede wat hij ook dagelijks deed, dat was, je had daar ook in het heiligdom het reukofferaltaar en daar werd reukwerk ontstoken en dat verwijst, ja, in beeld dan uiteraard, naar wat voor God tot een lieflijke reuk opstijgt in het heiligdom. En weet u waarom ik dat zo mooi vind, om er toch even op te wijzen? De Heer Jezus Christus is daar verborgen in eer en heerlijkheid. Maar wat hij doet, je ziet dat ook in Efeze 5, ik heb er hier naar verwezen. Je leest af van de Heer Jezus dat hij momenteel de Ecclesia, de gemeente, dat hij de gemeente reinigt door zijn woord. Hij vult, laat ik het zo zeggen, eventjes in de typologie van waar we het over hebben. Hij vult die kandelaar. Al die lampen vult hij met olie. Olie, een beeld van leven, van onvergankelijkheid, maar ook van zijn geest, van zijn woord. Hij vult ons met zijn woord, zodat wij kunnen stralen. En dat is, ja, dat is ook trouwens waarom we bij elkaar zijn als Ecclesia. We zoeken elkaar op, zodat we gevuld worden. Persoonlijk, maar ook gewoon collectief, zodat we gevuld worden met zijn olie. En dat is wat hij doet. En daar zet hij ook andere gelovigen voor in. Door connecties en banden lees je ergens. En wat hij ook doet, ja, dat is, hij brengt ons tot aanbidding. Zodat het reukwerk opstijgt tot heerlijkheid van hem. Maar hoe anders dan doordat hij vertelt wie hij is en wat hij doet en wat hij gaat doen, zijn belofte, dat doet ons stralen. Dat maakt ons tot lichten. We zongen er zojuist trouwens ook nog over. Ik wandel in het licht van Christus en zo zal, en we luisteren naar zijn stem en zo zullen we ook een licht zijn. Hoe? Hoe kun je stralen? Je kunt niet op commando stralen, maar je wordt een stralend licht doordat je blij gemaakt wordt met wat hij jou te melden heeft, wie hij is voor je. Hij legt je geen last op, maar hij verlicht je met recht. Dat wil zeggen, hij neemt de last weg en hij doet ons stralen van zijn geweldige glorie. Nou, dat is wat hij doet als bedienaar van het heiligdom. Nou, ik stip het toch maar even aan, ik vind te mooi om het te laten liggen. Hij is daar in het heiligdom gezeten, jawel, maar hij doet daar geweldige, belangrijke dingen. Dan heb ik er nog één, Hebreeën 10. En ook daar wordt weer aangehaald Psalm 110, vers 1. Laten we er even naartoe gaan. Daar wordt een contrast gemaakt tussen enerzijds de situatie onder het oude verbond, dat eigenlijk de schrijver in de Hebreeënbrief doet dat voortdurend. Hij laat niet alleen parallellen zien tussen het oude en het nieuwe verbond, maar hij laat vooral ook het contrast zien, hierover het contrast. Hij zegt voorts, ook weer, pardon, maar ja, ik kan niet helpen, dat ik midden zomaar in zo'n passage binnenval, maar dan zegt de schrijver dit: voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst, om telkens dezelfde offers te brengen die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Dat is ook iets. In feite, het was alleen maar illustratief. Feitelijk deden die offers onder het oude verbond niets. Het wees vooruit naar wat komen zou, maar het kon geen zonde wegnemen. En vandaar ook dat die priesters stonden. Want de aardigheid is, ik vind dat echt wel een heel bijzonder ding. Ik bedoel, alles was tot in detail daar in die tabernakel geregeld. Maar kijk het maar eens na. Er werd in de instructies niet voorzien in een stoel. Er stonden geen stoelen daar in die tabernakel. In ieder geval in de instructies. De priesters stonden dagelijks in zijn dienst. Ja, waarom? Het was nooit af. Ze konden niet zitten. Okay, dat inderdaad de gedachte is, dat blijkt. Want de schrijver gaat dan verder. Deze echter, en nou gaat het over de Messias, de echte priester. Wil de echte priester opstaan? Nou, dat is die dus. De echte priester, de koningpriester, die staat, deze echter is na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd. En dat voor altijd betekent afdoende, genoegzaam, gezeten aan de rechterzijde of aan de rechterhand van God. Dus het contrast is, die priesters die moesten staan, het was namelijk nooit af, en het ging altijd maar door, het haalde namelijk niks aan. Maar het gaat erom, het verwijst naar hem die zou komen, maar hij heeft één offer gebracht, hij stierf, één keer. Hij werd door God opgewekt, eens voor altijd. En dat is het grote offer. Het offer werd geslacht. En vervolgens steeg het op voor God tot een lieflijke reuk op die verhoging, op dat altaar. Nou, dat is de Heer Jezus Christus. Hij stierf, hij werd geslacht. En God heeft hem opgewekt en verhoogd tot een lieflijke reuk en stijgt hij op. En nu is hij, na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten. Hij kan zitten, daarom zei ik ook, die zit. Hè? Hij zit, ja, waarom? Nou, het werk is gedaan, het is volbracht. En daarom hoeft hij niet te staan, maar hij is gezeten. En dat betekent dat het werk af is, hij doet niet niks, daar gaat het niet om. Maar het offer is gebracht en daarom kan hij zitten, nu gewoon definitief, afdoende, genoegzaam, aan de rechterzijde van God. Voorts, ik lees nog even één vers door. Voorts afwachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Ja, want hij zit daar nu, dat is zijn positie, nu gewoon omdat het werk af is. Maar hij wacht daar. Hij blijft daar namelijk niet zitten. Dat staat hier ook. Voorts afwachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. In feite, zijn positie nu aan Gods rechterhand is een pauze. Een intermezzo. Dat wil zeggen, zijn taak als Messias, als koning, die moet feitelijk nog aanvangen. Maar nu waar is hij dan nu? In het heiligdom verborgen, gekroond met eer en heerlijkheid. Maar hij wacht. En het duurt niet lang meer trouwens. Want we zijn sowieso 2000 jaar verder. Nou, en dat moet al heel veelzeggend zijn. Maar in die tussentijd dat hij daar gezeten is, ja, is dat een pauze. En ik denk ook, en nou komen we op een heel mooi onderwerp, misschien, ja, eigenlijk wel het allermooiste. En dan moet je echt bij Paulus wezen. Namelijk, want ja, waarom zit hij daar dan? Nou, omdat hij, de Christus, nog niet compleet is. En hoezo niet? Nou, Jezus Christus is het hoofd, maar wat er vandaag in deze tijd gebeurt, dat hij daar gezeten is, is dat er een ecclesia gevormd wordt, of een uitroepsel bijeengeroepen wordt uit alle naties. En dat volk, hij krijgt de allerhoogste bestemming. Welke bestemming? Nou, met hem gezeten aan Gods rechterhand. Daar is hij en hij is ons leven en daarom zoeken wij ook de dingen die boven zijn. Wij zijn met hem verbonden als hoofd en lichaam. Hij is nog niet compleet en tot die tijd dat het, ja, totdat het werkelijk af is, hoofd en lichaam, ja, dan wordt de situatie anders. Maar laat ik u dan ook nog even meenemen naar Efeze 1. De Ecclesia die Christus aanvult. En ook dan moet ik weer even midden in een passage inbreken. En ik begin dan te lezen ergens halverwege vers 20. gaat het over God, wat hij gedaan heeft met de Heer Jezus Christus. Ik bedoel, de mensen hebben hem gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt uit de doden. En ik lees nou voor, door hem uit de doden op te wekken en hem te doen zitten aan zijn rechterhand. Heb je hem weer? Het is niet direct een citaat, maar het refereert duidelijk, ligt de duim bovenop, aan Psalm 110 vers 1. Door hem uit de doden op te wekken en hem te doen zitten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten of te midden van de hemelsen. Wellicht dat dat een wat betere weergave is. Maar in ieder geval, daar is hij nu. Aan Gods rechterhand. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam. Die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de aanstaande, in de komende aion, wereldtijdperk dat nog gaat komen. Dus waar is hij? Daar. En daar heeft hij de allerhoogste positie, nu al, in deze aion, maar straks zal dat ook daadwerkelijk gaan blijken. En ik lees nu verder, want ik wil mijn punt maken, wat ik al even aansneed. En hij, en dan gaat het over God, stelt alles onder zijn voeten. En hij heeft hem als hoofd boven alles wat is, want hij is het hoofd boven alle dingen. Hij heeft hem gegeven aan de gemeente, de Ecclesia, dat uitroepsel, die zijn lichaam is. Dat is helemaal een hele unieke manier van formuleren, want hier is niet de Ecclesia een gave aan het hoofd, is niet de Christus een gave aan het lichaam, maar de Ecclesia. Nee, ik moet dit moeten we even terugspoelen, want ik formuleerde het nu echt fout. God heeft hem alles onder zijn voeten gesteld en heeft hem, Christus, als hoofd boven alles wat is, nu gegeven aan de Ecclesia, die zijn lichaam is. Dus het hoofd daarboven, aan Gods rechterhand, wordt gecompleteerd. Dat zo is, dat blijkt ook wel, want er staat Paul achter, de vervulling van hem. Andere vertalingen zeggen de completering van hem. In de interlineair hier ziet u dat, de compleetmaking, de pleroma, de aanvulling. Een hoofd zonder lichaam is niet compleet. Wel, aan het hoofd is het lichaam gegeven. Dus dat uitroepsel, dat wat nu verzameld wordt, uitgeroepen wordt, dat wordt gegeven aan Christus. En als dat af is, dan wordt alles onder zijn voeten gesteld. Dat wil zeggen, onder dat complete lichaam. Hoofd en lichaam. En heeft hem als hoofd boven alles wat is gegeven aan de Ecclesia, die zijn lichaam is, de vervulling, de completering van hem, die alles in allen volmaakt. Ik vind het zo'n indrukwekkende gedachte. Je kunt er niks meer voorstellen. Ik bedoel, als we het hebben over de Heer Jezus Christus, dat hij daar nu gezeten is en er dan bij bepaald te worden, zoals Paulus dat in zijn brieven laat zien, dat die Ecclesia met hem die positie daar deelt. En sterker nog, dat hij niet compleet is zonder dat lichaam. En ja, de gedachte is dus, wij zijn zijn completering, zijn aanvulling, zijn vervulling als hoofd en lichaam. En wat God voornemens is om via hem al zijn plannen te realiseren. Hè, die alles in allen volmaakt. En als ik het dan even mag samenvatten. Hè, God gaat dus alles onder zijn voeten stellen. Ja, en hoe ver gaat dat? Nou, dan moet je echt nog heel ver kijken hoor. Want als straks de toekomende aion gaat beginnen, ik bedoel, dit wereldtijd wordt afgesloten en hij zal verschijnen, die hoge priester komt uit het heiligdom, hij gaat verschijnen, en als hij verschijnt, dan zullen wij met hem in heerlijkheid verschijnen. Ja, maar dan gaat het pas echt beginnen. Want dan gaat hij de heerschappij daadwerkelijk op zich nemen. heersen over te Zion. Hij zal zijn troon op de troon van zijn vader David gaan innemen. En hij zal gaan heersen over Israël, over de volkerenwereld. En hij zal alle vijanden aan zich gaan onderwerpen. En als je dan Paulus, ik heb er al even aan gerefereerd. Maar als je dan Paulus daarover ook leest van in 1 Korinthe 15, dan zegt hij, ja, van God gaat al zijn plannen helemaal met hem realiseren en totaal ook afmaken. En laat ik het even wat schematisch mogen voorstellen. Dus de gedachte is deze. Even terugspoelen naar het begin. De zoon van David wordt verhoogd aan Gods rechterhand. Is duidelijk, hè? Daar begonnen we mee. Oh. Vervolgens zal hij gaan heersen vanuit Sion en al zijn vijanden aan zich gaan onderschikken. Dat is toekomst, als hij straks inderdaad zijn hemelse plaats zal verlaten, in zekere zin, in ieder geval ook op aarde zal zichtbaar worden. Dan zal hij vanuit Sion gaan heersen en zijn vijanden onderwerpen. En dan zegt Paulus, en u moet dat maar lezen, ik ga dat nu niet aanhalen, want de tekst, de tijd zou me ontbreken om dat goed uit te leggen. Maar in 1 Korinthe 15, daar zegt Paulus van ja, eventjes met de telescoop. Hè. Zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus ook allen worden levend gemaakt, maar niet allemaal tegelijk, zegt hij. Ieder in zijn eigen rang worden, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia, en uiteindelijk de laatste levendmaking. En nou, terwijl ik het nu aanhaal, denk ik van ik ga het toch lezen. Geef me nog een paar minuten. 1 Korinthe 15. Ik heb daar geen diaatje meer van. Maar iedereen zijn eigen rang worden. Vers 23. Christus als eersteling. Hij is de first, hè, de hoogste. En waar, ook de vorst. En straks in zijn parousia is de volgende de categorie. Daarna het einde, de laatste levendmaking. Dat wil zeggen de resterende. Wanneer is dat? Wanneer hij het koninkrijk of het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Als je goed leest, dan zie je hier al ook de echo nog, of dan hoor je de echo van Psalm 110. Al zijn vijanden zal hij aan zich onderschikken. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Hé, heb je hem weer? Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Want dat is namelijk wat God voornemens is met hem en via hem te doen. En dat gaat hij ook doen. Al zijn vijanden, en dan staat erbij in vers 26, de laatste vijand die ontroond of die teniet gedaan wordt, ja, dat is de dood. Want, zegt Paulus dan, want alles heeft hij ons aan zijn voeten onderworpen. Ook trouwens, dat is beeldspraak natuurlijk. Hè. Als je iets onder de voeten hebt, dan beheers je dat. En onder de voet lopen, het is een uitbeelding van heerschappij. Alle vijanden worden onder zijn voeten gelegd, zelfs de laatste vijand, en dat is de dood. En als de dood teniet gedaan is, ja, dan is er geen dood meer. Maar dat was juist het onderwerp. Allen zullen worden levend gemaakt. Eigenlijk het antwoord op de vraag is, hoe doet hij de dood er niet? Nou, het antwoord is, door allen levend te maken. Want als allen levend gemaakt zijn, dan is er geen dood meer. Maar moet je dan even dan doorlezen. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij zegt dat alles hem onderworpen is, ja, is blijkbaar hij uitgezonden die hem alles onderworpen heeft. En wanneer alles hem onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf zich aan hem onderschikken die hem alles ondergeschikt heeft, opdat God zij alles in allen. Maar dan is alles gerealiseerd. Want dan kan Christus een volmaakt koninkrijk waar niets en niemand ontbreekt, waar de dood teniet gedaan is, waarin leven triomfeert, zal hij zo'n volmaakt koninkrijk aan zijn God en Vader teruggeven. En dan zal hij voor de tweede keer kunnen zeggen, het is volbracht. De heerschappij kan hij dan inderdaad overdragen en dan wordt, wat er dan gebeurt, dat is de voleinding van de wereldtijdperk en dan wordt God alles in allen. Ik denk dat dit tart elke beschrijving, maar het geweldige daarvan is natuurlijk dat de Zoon inderdaad dat zal gaan doen. Hoofd en lichaam. Ja, wij zijn daar helemaal in betrokken. Maar dat hij via Christus, de Zoon, alles tot een volmaakt einde gaat brengen, waarin niets en niemand ontbreekt. En dan denk je van, wat een God kennen we. Die in de Bijbel ons wordt voorgehouden. De God die werkelijk alles in zijn hand heeft, alles onder controle heeft en alles tot een goed einde gaat brengen. Ja, dat is daar ook de reden waarom het evangelie heet. Een blijde tijding, het allerbeste bericht ooit. Amen. En ik had al een lied in gedachten, die heb ik ook hier in de dia's. Dat is het lied, ook daarvan is de tekst trouwens, als ik me niet vergis, wat afwijkend van de gebruikelijke versie. Maar dat is het lied, ik heb geloofd en daarom zing ik. Nou, ja, dus als je gelooft, dan heb je zoveel reden om te zingen. Dus ik stel voor dat we 3 of 4 coupletten daarvan zingen. Trouwe God en Vader, we willen u heel hartelijk dankzeggen voor de rijkdom van uw woord. En we mochten vanmorgen daar een klein tipje van de sluier van oplichten. En wat is het geweldig dat we mogen zien die daarboven is. Aan Gods rechterhand, daar achter het voorhangsel. Ontrokken aan het oog, maar wat een glorie is aan hem toebedeeld. En de allerhoogste plaats. En het is adembenemend, maar ook duizelingwekkend om eraan te denken. Dat wij als Ecclesia met die Heer, dat hoofd, zijn verbonden en delen in die positie aan Gods rechterhand. Heer, we hebben eigenlijk geen idee van wat dat betekent, maar het is zo ongekend, ja, met recht hoog en groots en heerlijk. Vader, doe het ons beseffen en zoals we eerder vanmorgen ook overdachten, verlicht onze ogen, zodat we het ook werkelijk zien, zodat we het ook werkelijk beleven, dat we ons mogen richten op hem die nu daar is en die straks ook zichtbaar zal worden, zal verschijnen en wij met hem in heerlijkheid. En dat al Gods plannen via de Christus zullen worden gerealiseerd. Tot een succesvol einde. Want uiteindelijk zal het koninkrijk volmaakt terug worden gegeven aan God de Vader. Heer, we danken u dat u een God bent die werkelijk God is, de grote regisseur die alles plaatst en leidt naar uw plan. Heer, we danken u dat we daarom ook rust en vrede in het hart mogen hebben. Vreugde ook, een geweldige hoop en verwachting. En doe het ons maar naar waarde schatten, zodat we uit de rijkdom daarvan mogen leven, elke dag van ons bestaan. Zo, in dat vertrouwen dragen we elkaar bij u op. En we danken u dat u degene bent die ons door uw woord ook vult en reinigt. En tot aanbidding aansteekt. En Heer, we danken u zo voor alles, deze morgen. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.